Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Boekat. We lezen u verder voor uit het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. We zijn aangekomen aan het puntje iets goeds halen uit andermans fouten. Het is goed om zowel bij de fouten en tekorten van onze naasten als bij andere tegenslagen te beseffen dat het kwaad niet louter kwaad is. Kwalijk gedrag van anderen om ons heen, waarvan wij te lijden hebben, is niet enkel maar negatief. Er zitten zelfs duidelijk goede kanten aan. We hebben in ons binnenste een sterke neiging om bij anderen te zoeken wat wij missen, vooral wat we in onze jeugd hebben gemist. Door tekorten of teleurstellingen die anderen ons aandoen, worden we gedwongen moeite te doen hen met echte liefde te beminnen. Ons contact met hen niet te beperken tot een onbewuste vervulling van eigen behoeften, maar het tot een zuivere, onzelfzuchtige liefde te laten uitgroeien, zoals de goddelijke liefde. Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is. Die tekorten en teleurstellingen helpen ons ook om niet te verwachten dat geluk, overvloed en vervulling, die enkel in God te vinden zijn, van onze naasten komen. Ze zijn dus een uitnodiging om ons in Hem te wortelen. Soms zijn het teleurstellingen in een relatie waarvan we hoge verwachtingen koesterden, waarschijnlijk te hoge, die ons leren bidden, die ons leren ons op God te richten en van Hem de vervulling, vrede en zekerheid te verwachten die enkel Zijn oneindige liefde kan garanderen. Teleurstellingen in contacten met anderen zorgen dat we van een afgodelijke liefde, een liefde die te veel verwacht, tot een liefde komen die realistisch, vrij en uiteindelijk dus ook gelukkig is. Bij romantische liefde ligt de teleurstelling altijd op de loer. Bij onbaatzuchtige liefde nooit, want zij zoekt zichzelf niet. Door de zonde van de ander word ik niet tekort gedaan. Een van de grootste problemen die wij met vergeving hebben, is dat wij denken dat we door een of andere pijnlijke gebeurtenis of negatief gedrag van iemand die belangrijk voor ons is, iets niet krijgen of niet gekregen hebben wat van levensbelang is. Wrok wordt vaak in stand gehouden door het vage gevoel dat we door de fout van een ander belangrijke zaken tekort zijn gekomen. Het kunnen materiële, emotionele of morele dingen zijn. Ik heb niet de liefde gekregen waar ik recht op had, of de waardering die ik nodig had, enzovoort. Of iets geestelijks. vanwege een bepaald iemand met verantwoordelijkheid in mijn omgeving en diens gedrag ben ik geestelijk niet tot ontplooiing kunnen komen, enzovoort. Om te kunnen vergeven en zonder rancune in vrede te leven, zelfs al is onze directe omgeving oorzaak van verdriet, is het belangrijk goed te beseffen dat het beschreven gevoel van frustratie drastisch moet veranderen, want het sluit niet aan bij de werkelijkheid. Ik moet mijn instelling en oordeel herzien om te leren begrijpen wat echt belangrijk is. Op deze wijze zal ik beseffen dat de fout van anderen, het van hen afkomstige kwaad, me in werkelijkheid niets tekort laat komen. Er is dus geen reden iemand iets te verwijten. Natuurlijk kunnen andere mensen me op veel fronten tekort doen, zowel op materieel als op menselijk front. Maar zij kunnen mij niet het belangrijkste, het enige echte en grootste goed onthouden, de liefde die God mij geeft en de liefde die ik hem kan geven met de geestelijke ontplooiing. Niemand kan me ooit de mogelijkheid ontnemen om overal en in elke situatie in God te geloven, mijn hoop op hem te stellen en hem lief te hebben. Niemand kan me dat essentiële goed afpakken en me verbieden wat er aan diepte en absoluuts in mij is te ontwikkelen. Vooral door je te oefenen in geloof, hoop en liefde, word je als mens immers volwassen. De rest is minder belangrijk en relatief. Daar kunnen we buiten zonder dat het een absoluut kwaad is. We hebben in ons iets onverwoestbaars, wat door Gods liefde en trouw beschut wordt. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Al moet ik door dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil bang, want U bent bij mij. Uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed, horen we in Psalm 23. In plaats van tijd en energie te verspillen met anderen te verwijten wat er in ons leven niet op rolletjes loopt, hen kwalijk te nemen dat zij ons mogelijk iets tekort doen, moeten we liever moeite doen om geestelijk zelfstandig te worden, door ons persoonlijk contact met God te verdiepen en in geloof, hoop en onbaatzuchtige liefde te groeien. Hij toch is de enige en onuitputtelijke bron van alle goeds. Ik moet mezelf er eens en voor altijd van overtuigen dat het feit dat andere mensen zondaars zijn mij niet verhindert heilig te worden en dat niemand mij iets ontneemt. Ik moet voor ogen houden dat het, als mijn leven op zijn einde loopt, tegenover God, die mij nooit iets onthoudt van wat voor mijn geestelijke en menselijke ontwikkeling nodig is, kinderachtig zou zijn anderen de schuld te geven van mijn gebrek aan geestelijke ontplooiing. De moed verliezen. Een valstrik. Op bepaalde momenten in de strijd zijn we vooral druk bezig met dingen die niet goed gaan. In onze werkomgeving, ons gezin, onze kerkgemeenschap. En dat is vaak aanleiding om de moed te verliezen en het hoofd in de schoot te leggen. Maar dan moeten we tegen onszelf zeggen, wat er ook gebeurt, welke vergissingen en fouten er ook worden begaan, dat ontneemt ons strikt genomen niets. Veronderstel, ik leef midden tussen mensen die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat doodzonden doen. Zelfs dan kan niets mij tegenhouden om de Heer lief te hebben en mijn naaste te dienen. En niets kan me een geestelijk goed afpakken of me verhinderen naar de volheid van de liefde te streven. De hele wereld zou rondom mij in elkaar kunnen storten en dan kan ik nog bidden. Al mijn hoop op God stellen en lief hebben. Ik zeg niet dat we ons in een ivoren toren moeten terugtrekken en ons niet moeten laten raken door wat er om ons heen gebeurt, of dat we volstrekt passief moeten blijven. Wanneer er problemen in onze directe omgeving zijn, dan moeten wij natuurlijk op een oplossing hopen en ons afvragen wat God van ons wil. Moet ik ingrijpen? Heb ik echt de mogelijkheid om concreet iets te doen? Als het antwoord ja is, dan zou het een zonde van nalatigheid zijn om niets te doen. Maar ik houd eraan vast dat het absoluut noodzakelijk is, ook als alles om ons heen slecht lijkt te gaan, dat wij de vrijheid bewaren om onze hoop op God te blijven stellen en Hem met vreugde en enthousiasme te dienen. De duivel probeert ons vaak te ontmoedigen, ons de moed te laten verliezen en ons onze vreugde om God te dienen af te nemen. Een van de middelen die hij het liefst gebruikt, is ons ongerust maken over alles wat er om ons heen niet goed gaat. Neem aan dat ik deel uitmaak van een communiteit. Om mijn geestelijke energie te ondermijnen, zal de duivel er alles aan doen om te zorgen dat ik vooral veel negatieve dingen ga opmerken. Onrechtvaardig optreden van de leiding of van mijn medebroers of zusters, hun vergissingen, gebrek aan enthousiasme, hun soms grove fouten enzovoort. Ongerustheid, onzekerheid, verdriet en ontmoediging gaan zwaar op mij drukken, wat maakt dat mijn eigen geestelijk enthousiasme geleidelijk aan aangetast wordt en ik mij afvraag, wat heeft het voor zin moeite te doen om te bidden en edelmoedig te zijn als ik zoveel problemen om mij heen zie? En al gauw slaat de laksheid toe. Deze bekoring moeten we onderkennen en erop reageren, door tegen onszelf te zeggen, wat er ook gebeurt, ik heb niets te verliezen door God te blijven liefhebben, met heel mijn hart te blijven bidden en van de mensen in mijn omgeving te blijven houden. Ook al weet ik niet waar het op uit zal draaien. Het is geen tijdsverspilling en geen vergissing om te proberen in het gewone leven lief te hebben. Die liefde zal nooit nutteloos zijn. Breng liefde waar geen liefde is en je zult liefde vinden, zegt de heilige Johannes van het Kruis. Met de moed verliezen en bij de pakken neer te gaan zitten vanwege problemen om mij heen, los ik niets op. Wat ik doe is een kwaad toevoegen aan het kwaad. Wanneer zondigheid in mijn omgeving mij angstig en moedeloos maakt, zorg ik alleen maar dat het kwaad zich sneller verbreidt. We kunnen het kwaad enkel door het goede overwinnen. Inzet, vreugde en hoop zijn de enige middelen waarmee we de verbreiding van de zonde tegen kunnen gaan, doordat we vandaag, naar beste vermogen, het goede doen, zonder ons om de dag van morgen te bekommeren. Het echte kwaad is niet buiten, maar in ons. Nog iets wat we in deze momenten van strijd niet mogen vergeten. De enige bekering waar we ons druk over moeten maken is die van onszelf en niet die van de naaste. Enkel wanneer we zelf serieus aan onze eigen bekering werken, is er een kans dat de ander zich bekeert. Dit is een veel realistischer en bemoedigender standpunt, want ik heb weinig greep op andere mensen. En mijn pogingen om hen te veranderen hebben eigenlijk weinig kans van slagen. Daar komt bij dat we in de meeste gevallen willen dat de ander zich volgens onze regels en binnen onze termen verandert. En die hebben meer te maken met onze menselijke visie op de dingen dan met Gods plannen. Wanneer ik mij vooral op mijn eigen bekering richt, kan ik eerder verwachten dat er schot in de zaak komt. Het is beter dat je probeert je eigen hart te verbeteren dan de wereld of de kerk. Dat is voor iedereen zinvoller. Als stimulans voor de aanhoorder om deze gedragslijn over te nemen, zou ik de volgende gedachte ter overweging willen geven. In welke mate kan het kwaad om mij heen mij aantasten? Sorry als ik iemand op de tenen trap, maar ik denk dat het als volgt in elkaar zit. Het kwaad om mij heen, de zondigheid van de anderen, van de kerk, van de samenleving, tast mij alleen aan en wordt een kwaad voor mij als er in mijn binnenste een zekere medeplichtigheid bestaat, als ik het ben die mijn hart voor het kwaad openstel. Natuurlijk maakt het kwaad in mijn omgeving mij bedroefd. Het is niet goed om je ervoor af te schermen en onverschillig te worden. Integendeel. Hoe heiliger je bent, hoe meer je onder het kwaad en de zonde in de wereld leidt. Maar het uitwendige kwaad beschadigt mij enkel wanneer mijn reactie bestaat uit angst, ongerustheid, moedeloosheid of droefheid. Of wanneer ik aan de angst toegeef door de moed te verliezen. Overhaaste en zinloze oplossingen te zoeken, te veroordelen, bitterheid of rancune te koesteren of te weigeren vergiffenis te schenken en ga zo maar door. In het evangelie van de heilige Marcus zegt Jezus: niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Het kwaad wordt niet veroorzaakt door omstandigheden buiten ons, maar door de manier waarop we er innerlijk op reageren. Niet wat zich buiten onze ziel afspeelt, maar de echo die dat in ons oproept, richt onze ziel te gronde. We kunnen dus echt stellen, het kwaad dat iemand ons aandoet komt niet van hen, maar van onszelf. De kerkvaders zeiden reeds, iedereen wordt enkel door zichzelf gekwetst. Medeplichtigheid die het kwaad versterkt. Wij moeten God om de genade vragen dat wij onze heimelijke medeplichtigheid aan het kwaad, waardoor we in plaats van het op te lossen het juist voedsel geven, vooral met woorden, duidelijk mogen inzien. Wanneer we ons te veel richten op alles wat niet goed gaat en het daar steeds maar over hebben, eindeloos over problemen blijven jeremiëren en ons ongerust maken, geven we uiteindelijk het kwaad meer body dan het in werkelijkheid bezit. Soms is de wijze waarop we iets kwaads betreuren enkel maar een versterking daarvan. Onlangs hoorde ik een priester het volgende zeggen: ik ga niet mijn hele leven besteden aan het aan de kaak stellen van de zonde. Dat zou te veel eer zijn. Ik wil liever het goede stimuleren dan het kwade veroordelen. En volgens mij heeft hij gelijk. Wat hier wordt beschreven is geen struisvogelpolitiek en geen weigering om actie te ondernemen, maar een uiting van optimisme die hoort bij naastenliefde, bij onbaatzuchtige liefde die alle energie ten goede keert. De liefde laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. Dat geldt voor de relatie met jezelf. We maken grotere en efficiënter vooruitgang wanneer we ons volledig inzetten voor het goede, waartoe we, ondanks onze zwakheid, in staat zijn. En door iemand te stimuleren wanneer hij op het goede spoor zit, bevorderen we zijn inkeer en vooruitgang ook meer dan wanneer we hem vastpinnen op zijn misstappen. Het goede biedt meer houvast en heeft meer inhoud dan het kwaad. Door zich uit te breiden is het in staat dat kwaad te overwinnen. Ernstiger is dat we soms een kwalijk genoegen stellen in het opsporen en naar buiten brengen van het kwaad, als een soort rechtvaardiging van onze eigen wrok en bitterheid. Dat is een makkelijke manier om die op onze omgeving af te wentelen, terwijl de echte reden is de geestelijke leegte in ons en de ontevredenheid die dat oproept. Ik heb vaak gemerkt dat mensen met de meeste kritiek op anderen zelf innerlijk een grote geestelijke leegte hebben. Je gaat je tenslotte afvragen of sommige mensen geen vijanden uitvinden. Net als ideologieën, zoals het marxisme bijvoorbeeld, om te kunnen bestaan. Zo leeg is hun innerlijk. Het kwaad vult een leegte. Jezus werd in een oceaan van kwaad, haat, geweld en leugens gedompeld. Zijn hart is gebroken en doorboord. Hij heeft meer geleden dan wie ook, maar het kwaad heeft hem niet beschadigd. Het is niet in hem doorgedrongen. Want zijn hart was vervuld van liefde voor de Vader, vol overgave en liefdevol geven. Wij moeten in zijn voetstappen treden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Dat geldt ook voor de heilige maagd Maria aan de voet van het kruis. Zij dronk een kelk met droefheid, maar haar hart is zuiver gebleven, zonder vrees, opstandigheid, haat of wanhoop, maar vol aanvaarding, vergeving en hoop. Als het kwaad in ons hart doordringt, komt dat omdat er plaats is. Omdat er sprake is van medeplichtigheid. Als het verdriet ons verbittert en boos maakt, komt dat omdat ons hart leeg is. Er is geen geloof, hoop en liefde. Maar als ons hart vervuld is van een absoluut vertrouwen in God en alles van zijn goedheid en trouw verwacht, als het doel van ons leven niet het zoeken van onszelf is, maar het doen van de wil van God, hem met heel ons hart beminnen en onze naaste als onszelf, dan heeft het kwaad geen schijn van kans in ons hart. Het lijden, ja. Het kwaad, nee. Pater Maximiliaan Kolbe is in Auschwitz in de hongerbunker gestorven. Maar zijn hart is in die hel zuiver en ongeschonden gebleven. Omdat hij zich in kinderlijk vertrouwen aan Maria, de onbevlekte, had gegeven. Hij nam het zijn beulen niet kwalijk en wilde graag zijn leven uit liefde geven. Met zijn kameraden is hij onder het zingen van het Magnificat gestorven. Zij overwonnen het kwade door het goede. Dit vermogen om je vrijheid in aanwezigheid van het kwaad niet te verliezen, is natuurlijk niet iets wat er van meet af aan is, maar wat je geleidelijk aan verwerft. Vooral dankzij de blijvende inwerking van de genade, waardoor we de goddelijke deugden steeds beter kunnen beoefenen. Het is een aspect van geestelijke volwassenheid en in elk geval eerder een geschenk van God dan het gevolg van onze inspanning. Daarbij komt dat we dit geschenk zekerder en sneller krijgen naarmate we het belangrijker vinden en proberen ons te gedragen zoals we eerder hebben beschreven. Wanneer wij vanuit God in geloof en gebed leven, wanneer we stoppen met onze omgeving van alles wat er in ons leven misgaat de schuld te geven en ons niet langer slachtoffer van andere mensen of de omstandigheden voelen, wanneer we resoluut onze verantwoordelijkheid nemen en ons leven accepteren zoals het is, en wanneer we telkens opnieuw alles doen om onze vermogens tot geloof, hoop en liefde te gebruiken, als we vast besloten zijn die vrijheid te veroveren waarover we het eerder hadden, dan zal die vrijheid ons geleidelijk worden gegeven. De koninklijke vrijheid van de kinderen Gods. Bij zijn doopsel wordt de christen gezalfd met geurige olie, die het teken van zijn nieuwe status is. Door zijn vereniging met Christus is hij voortaan priester, profeet en koning. Wat betekent het koningschap waarmee hij wordt bekleed? Hij is koning omdat hij kind en erfgenaam van de koning van hemel en aarde is. Maar hij is ook koning in die zin dat hij aan niets en alles aan hem onderworpen is, zoals past voor een koning. Dat is wat er gebeurt als de genade van het doopsel in iemand volop zijn werk kan doen. Dat wil zeggen, wanneer hij leeft als kind van God, leeft in geloof, hoop en liefde. Hij heeft verdriet en problemen, maar hij is aan niets onderworpen. Hij is niet afhankelijk van geluk of pech. En tegenslagen bestaan niet meer voor hem. Alles wat hem overkomt staat tot zijn dienst in een stimulans om in liefde en als kind van God te groeien. Voortaan kan de situatie, voor of tegenspoed, geen negatieve invloed meer hebben. Er is enkel nog sprake van bevordering van het ene ware goed, en dat is liefhebben. Dit gevoel van koninklijke vrijheid, het voorrecht van wie leeft in de armen van de Vader, wordt door de heilige Paulus als volgt verwoord. Want alles is van u, maar u bent van Christus, en Christus is van God. Ook in het gebed van een op God verliefde ziel van Johannes van het Kruis vinden we dit volgende terug. Waarom stelt ge uit en wacht ge? Ge kunt God immers nu al beminnen in uw hart. Van mij zijn de hemelen en van mij is de aarde. Van mij zijn de heidenen, de rechtvaardigen horen mij toe en de zondaars. De engelen zijn van mij en de moeder van God en alles is van mij. God zelf is van en voor mij, omdat Christus de mijne is en helemaal voor mij. Wat vraagt ge dan nog en zoekt ge, mijn ziel? Van u is dit alles en alles is er voor u. Tweede deel. Het hier en nu. Vrijheid hier en nu. In het heden kunnen leven is een van de meest dwingende voorwaarden voor het veroveren van innerlijke vrijheid. Dat is een belangrijk gegeven. En daarom willen we er hier wat dieper op ingaan. Om te beginnen wil ik opmerken dat we met onze vrijheid alleen hier en nu echt iets kunnen doen. We hebben geen grip op ons verleden. Er valt niets meer aan te veranderen. Alle bedachte scenario's waarin wij proberen iets wat in het verleden gebeurd is en anders had gemoeten opnieuw te beleven door gedachten als ik had dit moeten doen, ik had dat moeten zeggen, stellen niets voor. Het verleden valt niet te veranderen. De enige vrijheid die we ten opzichte van het verleden hebben, is het aanvaarden, zoals het geweest is, en het met vertrouwen aan God geven. Ook de toekomst kunnen wij nauwelijks naar onze hand zetten. Maar al te goed weten wij dat wat voor plannen, vooruitzichten of zekerheden wij ook hebben, er maar weinig nodig is om alles in het honderd te laten lopen. We kunnen ons leven niet echt uitstippelen. We kunnen het alleen op ons af laten komen, dag na dag. Eigenlijk is alleen het huidige moment helemaal van ons. Alleen daarin kunnen we echt vrije daden stellen. Enkel in het nu hebben we feitelijk contact met de werkelijkheid. De kortstondigheid van het heden en het feit dat we zowel verleden als toekomst niet in de hand hebben, kunnen wij als tragisch ervaren. Maar wanneer we een standpunt van geloof en hoop innemen, blijkt dit gegeven rijk aan genade en enorm troostrijk te zijn. Om te beginnen is het nu het moment van Gods aanwezigheid. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld, horen we in de Heilige Schrift. God is het eeuwige nu. We moeten ervan overtuigd zijn dat, hoe dan ook, elk moment vervuld is van Gods aanwezigheid, rijk aan mogelijkheden om contact met Hem te maken. Contact met God heb je niet in het verleden, en ook niet in de toekomst, maar enkel in het hier en nu, door elk moment ervan welkom te heten als de plaats waar Hij aanwezig is, waar Hij zich aan ons geeft. Elke seconde is een moment van contact met de eeuwigheid, en bevat in zekere zin die eeuwigheid. We moeten leren dat moment te beleven alsof het op zichzelf genoeg is, als volheid van bestaan, in plaats van steeds naar verleden of toekomst te kijken. God is hier, en als God er is, ontbreekt mij niets. Ons gevoel van leegte, frustratie of van iets tekort te komen wordt meestal veroorzaakt doordat we leven in het verleden, door spijt of teleurstellingen, of in de toekomst, door angst of zinloze verwachtingen, en niet in het heden door elk moment te beleven en te aanvaarden zoals het is, vol van Gods aanwezigheid. Onze steun en hulp wanneer we in Hem geloven. Zoals de psalmist het zegt: de ogen van alle mensen kijken naar U uit. U geeft hun voedsel op de juiste tijd. U opent uw handen en voldoet aan het verlangen van alles wat leeft. Vanuit christelijk perspectief is deze opvatting over de genade van het nu erg bevrijdend. Al is mijn hele verleden een puinhoop en mijn toekomst weinig hoopvol, samen met God kan ik door een daad van geloof en overgave nu een nieuw begin maken. God, eeuwig aanwezig, eeuwig jong en eeuwig nieuw, aan wie mijn verleden en toekomst toebehoren en die alles kan vergeven en vernieuwen. Hij zal zijn liefde opnieuw laten blijken. Dankzij die eindeloos barmhartige liefde van de Vader kan ik altijd meteen opnieuw beginnen, zonder dat een zelfs beroerd verleden mij daarbij in de weg staat, of een uiterst vage toekomst mij opjaagt. Mijn verleden ligt in de handen van de goddelijke barmhartigheid, die uit alles iets goeds weet te halen, ook uit het kwaad. En mijn toekomst is in handen van de goddelijke voorzienigheid, die me niet zal vergeten. Zo'n geloofshouding is erg waardevol, want daardoor hoeven we niet te leven als zoveel andere mensen, die zich voortdurend ingeklemd voelen tussen een verleden waaronder ze gebukt gaan en een toekomst waarover ze zich zorgen maken. Leven in het nu geeft ruimte. Het werkwoord houden van kent alleen de tegenwoordige tijd. In boeken over geestelijke vorming wordt gesproken over stadia van het geestelijke leven, graden van deugdzaamheid, treden van de trap van volmaaktheid. Afhankelijk van de auteurs kunnen we er 3, 7, 12 of meer tellen. Van dergelijke overdenkingen kun je natuurlijk veel leren, als het nu gaat om de 7 verblijven van de ziel van de heilige Teresa van Avila, of de 12 treden van nederigheid uit de regel van de heilige Benedictus. De ervaring heeft mij geleerd dat je de dingen ook anders kan zien. Ik zeg vaak voor de grap dat de trap van volmaaktheid in feite maar 1 enkele trede heeft, die welke ik vandaag opga. Vandaag besluit ik dat ik zal geloven. Vandaag ga ik heel mijn vertrouwen op God stellen. Vandaag kies ik ervoor van God en mijn naaste te houden, zonder me druk te maken om het verleden of de toekomst. Wat het resultaat van mijn inzet ook is, succes of mislukking, de volgende dag, een nieuw vandaag, die God mij vol geduld geeft, begin ik opnieuw. En zo verder, onvermoeibaar, zonder te proberen mijn vooruitgang uit te meten of te willen weten hoe ik ervoor sta. Ook zonder de moed te verliezen door tegenslagen en evenmin zonder trots op behaald succes. Ik reken alleen op de trouw van de Heer en niet op mijn eigen krachten. Deze basishouding van het geestelijk leven wordt door de heilige Paulus beschreven. Vergetend wat achter me ligt en me richtend op wat voor me ligt, streef ik naar het doel. De prijs van de hemelse roeping die God in Christus Jezus tot mij richt. Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. Zij is een wezenlijk onderdeel van de monastieke spiritualiteit. Antonius Abt uit de 4e eeuw na Christus, een Egyptische kluizenaar die 105 jaar werd, en toen hij 100 was, zei: ik heb nog niet eens een begin gemaakt met mijn bekering, herhaalde volgens zijn biograaf Athanasius van Alexandrië keer op keer de bovenvermelde woorden van Paulus. En de auteur voegt eraan toe: hij haalde daarbij ook de woorden van Elia aan, de Heer tegenover wie ik vandaag sta, en merkte op dat Elia door te zeggen vandaag het verleden niet liet meetellen. Hij deed dus zijn uiterste best, net alsof hij nog maar net aan het begin stond, zich aan God te laten zien zoals het hoort, zuiver van hart en klaar om enkel Gods wil te doen en dat alleen. Deze houding is door alle heiligen in de praktijk gebracht. De kleine Therese van Lisieux is hiervan een lichtend voorbeeld. O Jezus, ik heb enkel vandaag om van jou te houden. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we u mochten voorlezen uit het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. Een volgende keer gaan wij daarmee verder en komen we aan een derde bemerking. Je kunt maar één moment tegelijk lijden. En dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.